Wij zullen zingen bij de troon. Als wij tenminste dat koninkrijk ingaan, want dat was de bedoeling. En eventueel dat koninkrijk erven, want dat was ook de bedoeling. Problemen zeggen dat wij terechtkomen in uitdrukkingen, in termen die, waarvan de betekenis enigszins discutabel is, althans is geworden. U weet hoe dat is. Alle Bijbelse uitdrukkingen die van enig belang zijn, zijn discutabel geworden omdat men erover gediscussieerd heeft in het verleden en in het heden. Ik heb voor me liggen Johannes 3, want je moet toch ergens beginnen, nietwaar? Johannes 3. Waar sprake is van dat koninkrijk en eventueel het koninkrijk ingaan. En het vervolg daarop zou zijn het koninkrijk erven. Maar u weet hoe het is. Het koninkrijk heeft men als zodanig afgeschaft. Daar is men al een paar honderd jaar mee bezig, maar het heeft er dan toch toe geleid dat men het woord koninkrijk uit de moderne Bijbelvertalingen grotendeels heeft verwijderd. Met het idee dat de gemiddelde VMBO'er toch niet weet wat het voor een ding is. En dat schijnt ook de bedoeling ervan te zijn trouwens, maar dat terzijde. En wat erfenis betreft en erven, u weet dat men daar ook al een paar honderd jaar mee bezig is om dat af te schaffen. Zodat we uiteindelijk maar één erfgenaam überhaupt overhouden. Dat is de staat, het rijk. Het heet ook lijkroof, maar ja, ik kan niet goed tegen die dingen en ik kan ze ook niet netjes vertellen, sorry. Maar toch maar weer. Kortom, het zijn begrippen die wij in de loop der tijd dan toch enigszins zijn kwijtgeraakt. En vooral als het in de Bijbel staat, raken wij die begrippen kwijt. Vandaar dat we van de zomer daar ook in Woepertaal enige aandacht aan hopen te besteden. Aan de betekenis van de meest voor de hand liggende, de meest belangrijke Bijbelse uitdrukkingen. De betekenis daarvan binnen het kader van de Bijbel. Dat is hetzelfde trouwens als binnen het kader van de Nederlandse taal. Maar de Nederlandse taal die wordt in onze dagen ook ernstig verloederd. Dus ja, we raken die begrippen allemaal kwijt. Hè? Maar over die dingen gaat het hier in Johannes 3. Waaruit maar mag blijken dat we niet maar alleen met recente problemen te maken hebben in discussies, maar dat het al oud is en dat het de duivel er veel aan gelegen is om Bijbelse waarheid, Bijbelse begrippen, wilde ik zeggen, een betekenis te ontroven. Met als gevolg dat de leraar van Israël, of gewoon Nicodemus, die zo genoemd wordt, leraar van Israël, in vers 10, dat hij de draad van het verhaal al kwijt was, terwijl het ging over toch betrekkelijk voor de hand liggende zaak. Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus. Dat laatste, daar kon hij niks aan doen, dat hij zo heette natuurlijk. Dat doet er nou ook verder niet toe. En dat hij uit de Farizeeën was. U weet dat het woord Farizeeën in onze Nederlandse taal een zeer negatieve betekenis heeft gekregen. Daar heb je alweer zoiets, hè? Hoe een woord van. Het betekent gewoon iemand uit het dorp. Iemand die in een dorp woont. Maar ja, in het Frans is dat vilain. En vilain, dat weet u in het Nederlands, is ook een lelijk woord. Ja? Mijn voorvader en mijn moeder zeiden, heette de Gant Vilain. En die hadden een moeilijke wapenspreuk, iets met vilain erin. En dat is nooit zo netjes natuurlijk. Want iets dat vilain is in het Nederlands, dat is niet best. Maar het is gewoon van een dorp. Hoe dat nou komt, dat doet er niet toe. Maar een fariseer, wel, het is de aanduiding van degenen die dan kennelijk toch de moderne ontwikkelingen in de stad niet hebben bijgehouden, maar die in een dorp wonen, want dat is de etymologie van het woord, en dus beschouwd worden als achtergebleven, als boers en als conservatief, dat weet iedereen, hè? Conservatisme, dat vind je, waar vind je dat ook alweer? Waar ben ik hier eigenlijk? Op de Veluwe, in de... Nee, Noordoost-Groningen niet, nee, dat is weer een ander verhaal. Nee. Maar je vindt dat in de dorpen, dus achtergebleven gebied, dus conservatief, hebben de veranderingen niet bijgehouden, de verandering van de tijd enzovoorts. En fariseeën, dat zijn de lui die dus conservatief zijn, dat is het eigenlijk. Hè. In de praktijk, zegt men, ze waren trouw aan de leer, maar dat is nou weer zo positief gezegd. Want trouw, nou ja, vroeger was trouw een deugd. Of dat nog zo is, waag ik te betwijfelen. Want den vaderland getrouw, als je tegenwoordig den vaderland getrouw bent, of iets mentiendrees of zoiets, hè, dan is het niet goed met je, hè? Dan loop je achter. Hè? Dat moet allemaal anders, hè. In mijn jeugd waren we blij dat we de buitenlanders het land uitgedreven hadden. En elk jaar werd dat enthousiast gedacht, herdacht. En dan zongen we ook den vaderland getrouwen. En als je er tegenwoordig zingt, dan moet je eigenlijk in de bak. Dan hoor je er niet meer bij. En, hè? Ja, dingen veranderen, hoor. Dat is... Maar goed... Fariseeën waren, ik zeg wat positiefs over fariseeën, ze waren trouw aan de leer. Het probleem ervan was dat die leer niet al te bijbels was. En dat is het negatieve ervan. En omdat ze trouw zijn aan de leer, betekende de Bijbel voor hen niet zoveel meer. Liever de leer dan de Bijbel. En nou zei ik dus wat negatiefs. En ik zou het niet zeggen als het niet vandaag ook nog bestond, hè. Men heeft een leer, men is daar trouw aan, men heeft een handtekening ondergezet, belijdenis van gedaan, of hoe dat maar heten mag allemaal. En dat is het dan. En als dan blijkt dat de Bijbel wat anders leert, ja, dat doet er niet toe. En zo is het met de fariseeën. Maar iemand uit de fariseeën. Ik bedoel, je had het slechter kunnen treffen. Met lui die niet trouw waren aan de leer. Aan die zelf hun eigen betekenissen gaven aan Bijbelse termen. Dat heet vrijzinnigheid. Nou, vroeger heette dat zo, die term kennen we ook niet meer. Omdat het algemeen geworden is en daarom heeft het zijn betekenis verloren. En je had ook nog kunnen hebben de Herodianen enzovoort. Ze bedoelden, er waren nog meer van die secten. Toen hebben we nog uitgevonden dat er ook nog Essenen waren. Dankzij dat we een stuk perkament vonden, of wat was het ook alweer, bij de Dode Zee rollen, hè, die grotten. Enzovoort. Sindsdien weten we dat er nog zo'n, toch, van de Essenen en wat je nog maar meer voor richtingen had binnen het Jodendom. Maar dit was niet het slechtste wat je kon hebben. Dat is goed nieuws en dat is ook slecht nieuws, tegelijkertijd. Het wordt niet beter dan dit. Er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden, maar zijn naam zei dat al ongeveer, want Nicodemus vertaal je ongeveer met overwinnaar van het volk. Want Nike, Nico, dat weet u, hè? Nike, dat is de winnaar, hè? Dat weet u toch, hè? Victory. Nike, Nico. En Demus is van, dat kent u van democratie, Demas. Demas kent u toch ook? Demos, dat is het volk. Dat wil zeggen, de man die de baas was over het volk. Zoiets. Overste der Joden staat er ook achter. Dus een van de leidinggevende figuren in het Jodendom. Lid van het Sanhedrin, zoals elders ook uitdrukkelijk blijkt. Hij wordt nog een keer elders genoemd. Een van de leidslieden, de geestelijke leidslieden, had zo'n cursus gevolgd voor geestelijk leiderschap waarschijnlijk. Hè? Ja. En daarom leefde hij ook daadwerkelijk in de nacht. Ach, wat zeg ik dat nou vervelend. Maar... deze kwam des nachts tot Jezus. Het is natuurlijk illustratief, hè. Want de man verkeerde in het... Natuurlijk, je kunt er ethiek mee bedrijven. Dat weet ik. Dat kent u waarschijnlijk ook, hoef ik niet uit te leggen. De man was bang dat hij gesnapt zou worden. Dus hij ging stiekem in het donker, ging hij... enzovoort, hè. Soms denk ik, ja, als je op wil vallen, moet je het zo doen. In de nacht voorbij de huizen sluipen. Toch? En als het overdag was, kan je altijd nog zeggen, ik was onderweg naar de supermarkt. Maar s'nachts is het een beetje moeilijk. Maar ik hou het liever niet op de ethiek, maar op de symboliek. De man verkeerde in duisternis. Maar dat is de tragiek van de trouw aan de leer. Dan verkeer je in duisternis, fundamenteel. Want het licht is niet de leer, het licht is het woord van God. En dat je daar leer in vindt, onderwijzing, ja natuurlijk, maar dat weet u, anders waren wij hier vandaag ook niet. Maar trouw aan de leer met de Bijbel dicht, gaat altijd fout. Daarom heb ik er ook een beetje de pest over in. Ik zeg het lelijk, maar doe maar. De pest over in dat men bepaalde groeperingen tegenwoordig fundamentalisten noemt. Terwijl in werkelijkheid zij dat helemaal niet zijn. Ook dat woord heeft zijn betekenis verloren. U weet toch wie fundamentalisten zijn? Dat weet u waarschijnlijk niet. En als u het wel weet, heb ik het een keer uit mijn mond gehoord waarschijnlijk. Het is meer dan 100 jaar geleden, ik geloof meer dan, nou, pak een beetje 100 jaar geleden of zo, dat men in Amerika het nodig vond tegen de vrijzinnigheid die opkwam in heel de wereld, vanwege het rationalisme en weet ik veel wat allemaal, de higher criticism heette dat, de hogere schriftkritiek, dat iemand enige miljoenen ter beschikking stelde om... De christelijke leer, de Bijbelse leer, als zodanig vast te leggen in boeken en die te publiceren. En die boeken heten The Fundamentals of the Christian Faith. En ik meen dat het was in 4 delen, maar misschien ben ik aan buis, want het is uitgegeven tot vandaag in verschillende uitvoeringen, zal ik maar zeggen. Dus vooruit maar weer. Maar dat heette de Fundamentals of the Christian Faith, waarin het ging niet om een leer, maar waarin het ging om de Bijbel. Terug naar de Bijbel en niet de ratio, maar de Bijbel. Niet wat de mens bedenkt, dat is die vrijzinnigheid en de hogere schriftkritiek, maar wat de Bijbel letterlijk zegt. En de aanhangers daarvan worden sindsdien genoemd fundamentalisten en daar hoor ik dus bij. Maar niet omdat we trouw zijn aan de leer, maar aan de Bijbel. Dat is het verhaal. En de tragiek is dat het woord nu gebruikt wordt voor allerlei lui die met oogkleppen op vasthouden aan menselijke overlevering op een of andere wijze. En liefst nog buiten het christendom notabene. En men noemt hen fundamentalisme. Het is een totaal onzinnig gebruik van de term. En de uitdrukking heeft dus feitelijk zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Zie? Maar goed. Wij leven in de nacht. De onwetendheid van de wereld. Men is het woord van God kwijt. Begrijp je me goed? De mensen hebben ervoor doorgeleerd, Nicodemus ook, om het woord van God kwijt te raken. Dat is het grote probleem. Dat is ook wat ik persoonlijk heb, niet dat het er iets te doen, maar dat is wat ik persoonlijk heb tegen discussie over de Bijbel. Voordat je het weet is de Bijbel dicht en ben je met rationele argumenten elkaar aan het bestrijden. En wat je overhoudt, is iemand zijn opvattingen, iemand zijn leer. En vergis u niet, iemand die in onze dagen theologie gaat studeren, ook bij de meest zogenaamd orthodoxe christelijke instellingen, houdt zich bezig niet met de Bijbel, maar alleen met wat anderen erover gezegd en geschreven hebben. En dan mag je nog blij zijn dat het was over de Bijbel, want in de meeste gevallen gaat het daar niet eens over. Daar komt geen Bijbel aan te pas. Dat is filosofie, dat is wat een mens uitdenkt en daar discussieert men over. En al die praatprogramma's op televisie en op de radio, niet te vergeten, gaat alleen maar over wat mensen vinden, wat ze zelf hebben bedacht en ze mogen dat rond vertellen. Zo gaat het. En het heeft met waarheid als zodanig helemaal niks van doen. De bron daarvan is men namelijk kwijt. Omdat waarheid nou eenmaal autoritair is en autoriteit heeft men afgeschaft. Officieel, dat is wat er gebeurt. En Nicodemus, leraar van Israël, volgens sommige staten zoals in vers 10, de leraar van Israël. Nou, een leraar van Israël staat er sowieso niet natuurlijk. Het is leraar van Israël, maar de leraar van Israël, de man verkeerde in duisternis. Hij had ervoor doorgeleerd en nu was hij alles kwijt. Zoals de man zei, als je ongelovig wil worden, weet je wat je dan moet doen? Als je van je geloof af wil, moet je theologie gaan studeren. Echt, nee, dat is historisch. Ik kan niet op de naam komen, maar wie was het? Oh, dit was die van Klaveren, ja. U kent van Klaveren, hoe heet die van zijn voornaam? Joram. Van Klaveren. U kent Joram van Klaveren, toch? Nee? Nee? Wilders dan, die kent u wel. Oh, dan moet je van Klaveren ook kennen. Ja, hij zit daar niet meer bij, maar goed. Dus, ik geloof dat Wilders uit die partij van Klaveren gestapt is. Maar Joram van Klaveren, die heeft het geprobeerd. Theologie studeren. Hij zegt, nou, als je geloof kwijt wil raken, moet je dat doen. Maar goed, dat is niet nieuw. Want ik weet dat van jongs af aan. Ik heb ermee te maken gehad, namelijk. Nee, niet zelf, maar gewoon om me heen. Mensen die met de beste bedoelingen uit onze kringen zeggen, maar we gaan het serieus aanpakken, we gaan theologie studeren. Nou, dus 1 jaar, hooguit, en dan is alle geloof weg. Heb je geen Bijbel meer nodig, heb je filosofie, heb je God niet meer nodig, maar heb je de grote geleerden, de filosofen nodig, enzovoorts, van Franse en van Duitse afkomst, om voor de hand liggende redenen. Maar daar zullen we het ook maar niet over hebben vandaag. Maar je raakt het kwijt. En zo is het met de Joden ook. Ik heb me er vaak over verbaasd en ik heb het ook wel op deze plek wel eens verteld hoe dat zit, hè. Dat aan de Jood, aan de rabbi gevraagd wordt, maar waarom hebben jullie dat zo? Waarom doen jullie het zo? En dan zegt iemand, ja, dat weten wij ook niet, maar het is traditie bij ons, daarom doen we het. Waarom besnijden jullie? Omdat Abraham het deed. Ja, maar wat is de zin ervan? Ja, dat maakt niet uit, we doen nog gewoon traditie. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Dat is geen antwoord. We doen ze gewoon, daar leven we in, zo zijn we opgevoed. En het is net of je orthodoxe christenen hoort praten, die praten ook zo. Zo zijn we nu eenmaal opgevoed, of eventueel zo zijn we niet opgevoed. En waarom doe je dat? Om toch. Ik moet toch wat Gronings er nog in doen, om toch. En men weet het niet en men leeft in duisternis. Het is Nicodemus. Ik zeg niks bijzonders, want in een beetje inleiding tot de Bijbel, zeg ik altijd, daar staat dan in dat Johannes, die dit allemaal geschreven heeft, dat Johannes wel erg negatief is over het judaïsme. En men besluit eruit dat hij het Johannes-evangelie pas heel laat geschreven heeft, op grote afstand van het jodendom, want hij neemt in zijn beschrijving grote afstand van het jodendom. En van de Joden, zoals ook hier. He? Iemand zei, daarom heet het ook Jodendom. Maar, wat zei je? Islam. Ja, nee, ja, oké. Okay. Nou, Christendom heet ook zo, ja. Toen maar. Maar het is duisternis waarin de man, hij weet niks. En in die nacht, want het is symbolisch voor iemand die niks te doen heeft, of misschien iets leuks wil doen, ik roep al jaren, het hele Johannes-evangelie speelt zich af rond 7 nachten. Zoek je die maar eens uit. Het is het Johannes-evangelie altijd duister. En daarom heet het, ik ben het licht der wereld. Dat is het Johannes-evangelie. Het is nu dag, maar de nacht komt, enzovoorts. Daar gaat het allemaal over. Over de duisternis van deze wereld en over de mensen. Hoofdstuk, wat was het ook weer? Over de mensen die de. Nee, hoofdstuk 3. De mensen die de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken waren boos, enzovoorts. Daar komt het tot neer. Die duisternis maakt onderdeel uit van de hele scène, om zo te zeggen. De hele act. De voorstelling. Het is het decor van dit gesprek. Heb je dat? Van deze dialoog. Op dit podium. En het wordt ons voorgehouden. En dan midden in de nacht kwam hij tot Jezus en zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. En de Heer zei, zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Je moet het verband houden, hè? De leraren tegenover elkaar. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen. Want u weet wat Paulus later schrijft in 1 Korinthe. Hij zegt, Joden begeren tekenen. Daar is iets vreemds aan. Joden willen tekenen zien. Dat wil zeggen, die hebben niet een goed verhaal nodig. Geen rationele onderbouwing van de leer, maar gewoon tekenen. En de Grieken begeren wijsheid. Is dat 1 Korinthe 1? Geloof wel, hè? De Joden begeren tekenen en de Grieken die willen een verhaal erbij. Die moeten een filosofie ter onderbouwing van de theorie als zodanig. Moet uitgelegd worden. Daarom is het een beetje vreemd dat in onze dagen mensen rondlopen die tekenen willen zien. Toch? Want dat is niet modern. Modern is de Griekse benadering, die van het rationalisme, die namelijk van een goed verhaal erbij. Maar het zijn twee categorieën die tegen elkaar inwerken. En Paulus zegt in 1 Korinthe 1 dat beide daardoor niet tot Christus komen. Johannes Evangelie zegt, de Heer heeft zoveel tekenen gedaan en nochtans geloofden de Joden niet. En Paulus schrijft, en de Grieken, ondanks hun wijsheid, zijn niet daardoor, door die wijsheid, niet tot Christus gekomen. Allebei niet. Wat men dan nodig heeft om tot Christus te komen, nou geen tekenen en ook geen theorieën, maar simpelweg geloof. Maar geloof veronderstelt erkenning van autoriteit. En dat is het grote probleem geworden. Dat mensen zich niks meer laten zeggen. Dat wil zeggen, niet bereid zijn te luisteren en de autoriteit te aanvaarden van degene die spreekt. En dat is een beginsel dat natuurlijk in de hele samenleving is doorgedrongen. Maar het belangrijkste ervan is natuurlijk dat men Gods autoriteit niet accepteert. En ik heb me er wel bij diverse gelegenheden over verbaasd, over hoe men over God heeft. Zo van, we geloven wel dat hij er is, maar als ik hem tegenkom, dan heb ik nog een hartig woordje met hem te wisselen. Of dan heb ik toch nog een paar moeilijke vragen. Dan heeft hij toch nog heel wat te verantwoorden. Dat wil zeggen, God mag er wel zijn, maar hij mag geen autoriteit hebben. En men wil op voet van gelijkwaardigheid, op zijn minst gelijkwaardigheid, met God spreken. Zo werken die dingen. En ik moet er ook om lachen, want degenen die in Nederland onze overheid vormen, die beschouwen zich dan weer wel als autoriteit, maar dat wordt wat lastig. Die beklagen zich dat het volk naar hen niet wil luisteren. Echt? U weet wel, die van, dan leggen we het nog een keer uit aan het volk, we moeten het beter uitleggen aan de kiezers en al dat soort dingen meer. Beklagen ze zich over dat het volk de autoriteit van die lui daar in Den Haag niet erkent. Maar het punt is nou juist dat men langs die weg van het niet erkennen van autoriteit daar in Den Haag is terechtgekomen en gekozen is door het volk als volksvertegenwoordigers en al die dingen. Dat is democratie. Het kan dus niet bestaan. Het kan ook echt niet bestaan. En dat is in ieder geval wat gedemonstreerd wordt, onder andere tijdens of in onze tegenwoordige bedeling. En dat is ook wat je hier dan tegenkomt bij Nicodemus. Die zegt, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Hoe weet hij dat dan? Wel, niet om wat de Heer leerde, maar om wat hij deed. Dat maakte meer indruk dan zijn onderwijzingen. Dat op zich is tragisch. Dat men meer belangstelling heeft voor zijn tekenen dan voor wat hij te zeggen heeft. En niet dat ik het Nicodemus wil kwalijk nemen of zo. Je moet hem nageven dat hij dan toch de moed opbrengt om inderdaad rechtstreeks met de Heer Jezus te gaan spreken. Onder vier ogen. Welke, los van het volk, los van alle retoriek. Hoe zit het nou? Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Ja, zover komt men dan nog wel. Onderweg lees je dan ook dat men tegen de Heer zegt, wat voor teken doet gij dan? Bewijs dan je gelijk door een teken te doen. Maar voor dat gelijk zelf, voor die lering, heeft men niet de minste belangstelling. En toch, ik blijf dat volhouden, wat de Heer deed in zijn dagen was niets anders dan het volk, zijn toehoorders, te wijzen op wat de profeten gesproken hadden. Hij kwam niet met een nieuwe leer. Hij kwam niet als een verlichte geest, zal ik maar zeggen, van mijn part een verlicht despoot, om te zeggen, ik weet hoe het zit en ik ga het jullie vertellen enzovoort, ik heb een idee en we willen dat uitwerken, of ik ga dat uitwerken, niets van dat alles. Hij zei, heb je niet gelezen dat? En er staat toch geschreven? En wat betekent dan dit? En hij citeerde een tekst enzovoorts. Het ging alleen om de autoriteit van het woord van God, dat de Joden al eeuwen, dat is een understatement, vele eeuwen hadden. Er was niks nieuws. Maar men was het kwijtgeraakt. Er was wat anders overeengekomen. Het was kapot gediscussieerd, kapot getheoretiseerd enzovoorts. En dat is in onze dagen met het christendom ook het geval. Met het jodendom nog steeds. En als u mij vraagt met de islam ook, maar daar heb ik verder geen boodschap aan. Ik heb maar één boodschap. En die is voor iedereen. Dat er verlossing is in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Die de weg, de waarheid en het leven is en niemand anders. Kent u het woord algenoegzaamheid nog? Staat het nog in je woordenboek? Je spellingchecker of rekent hij dat fout? Algenoegzaamheid. De algenoegzaamheid van Christus heette zoiets vroeger. Bij mij heet het nog zo. Dat wil zeggen, al wat er gebeuren moest, heeft hij gedaan en dat is genoeg. De volkomenheid daarvan. Maar goed, wij weten dat gij zijn, wij, hij spreekt namens het Joodse volk kennelijk, dat hij vertegenwoordigt. Wij weten dat gij zijt leraar van God gekomen, want niemand kan, let op leraar, niet eens profeet. Als profeet was, zou je nieuwe dingen verkondigen. Dat is wat een profeet zou doen. Dat weet men tegenwoordig ook niet meer, maar daar gaat het nou niet om. Ik kan niet alles uitleggen nu. Maar hij heet leraar. Zo van, daar is niks nieuws bij. Het gaat om dat oude woord van God dat overgeleverd is. En dat wordt onderwezen. Door de Heer Jezus. Of hij ook profeet is, de Heer Jezus, jazeker. Ook, ja. Maar dat is hier niet het punt. Hij is leraar. Leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet zo God met hem niet is. Dat is een goede vaststelling. En dan volgt de reactie van de Heer Jezus. Die, ik ben altijd geneigd te zeggen, hij negeert min of meer de woorden van Nicodemus. En hij neemt zelf de leiding van het gesprek in handen. Want er zit een flinke sprong tussen de opmerking van Nicodemus, want de vraag is het eigenlijk niet, niet zoals het er staat. Sprong tussen wat Nicodemus zegt en wat de Heer dan antwoordt. Maar de andere kant is natuurlijk dat je mag aannemen dat ook inderdaad heel wat van wat er gebeurd en gezegd is, is weggelaten in het verslag. Dat heb je nou eenmaal met een verslag. Er verdwijnt wat. Maar de hoofdlijn is goed te volgen. Het idee is namelijk dat er al pak en beet 400 jaar lang helemaal geen profeet des Heren onder de Joden geweest is. En ook niet een leraar van God gezonden. Nou hebben we het over de zogeheten intertestamentaire periode. De witte bladzijde tussen Malachi en Matthäus. Pak een beet een periode van 400 jaar. Waarin weliswaar geschiedenis gemaakt en geschreven is. Maar waarvan we in de Bijbel geen verslag vinden. Het zou de periode geweest zijn waarin God zich voor Israël verborgen heeft. In overeenstemming met de oud-testamentische profetieën beginnende bij Mozes. Dat wil zeggen Deuteronomium op zijn minst. Maar vooruit, er was al even niemand geweest. Als er nu toch ineens iemand opduikt, dan is dat tamelijk sensationeel. En wordt toch op zijn minst de suggestie gewekt dat uiteindelijk die tijden aanbreken die door de profeten beschreven zijn. De zogenaamde Messiaanse tijd. De tijd van de komst van de Messias. Die immers al die beloofde zegeningen zal realiseren. Ik zeg het een beetje vaag, maar dat is met opzet. Omdat het ook moeilijk gedetailleerd allemaal te zeggen is. Want het is nogal een lange lijst wat er dan komt. Wat er allemaal beloofd is. Maar in elk geval, er zijn heel wat beloften in het Oude Testament gedaan die tot op dat moment, tot op de dagen van de Heer Jezus, niet vervuld zijn geworden. En die achteraf weggeredeneerd worden door zowel Joden als Christenen. Maar niettemin, die beloften staan en ze moesten vervuld worden en voor een belangrijk deel moeten ze nog vervuld worden en dat zal ook daadwerkelijk gebeuren, natuurlijk. Maar de suggestie van de vraag, als ik het zo zeggen mag, in vers 2 is, bent u misschien de Messias? Oké, bent u misschien dan de wegbereider van de Messias? En voordat u nou zegt, het antwoord op allebei de vragen is ja, moet ik u zeggen dat dat niet het antwoord is wat de Heer Jezus zelf geeft. Maar het antwoord op beide vragen die ik nu stel had kunnen zijn ja. Maar dan toch met enige toelichting uiteraard. En dat ja komt niet, maar de toelichting komt wel. En mijn variant van vers 3 luidt als volgt. Nicodemus, het maakt helemaal niet uit wie ik ben. Want tenzij dat je wederom geboren wordt, heb je er helemaal niks aan. En moeilijker is hij niet. Of moeten we zeggen, tenzij dat je wederom geboren wordt, is het hele verhaal gewoon academisch. Dat betekent razend interessant, maar gaat u verder. Ik weet niet wie die uitdrukking bedacht heeft in de tijd, maar ik vind hem nog altijd geweldig. Heel interessant, maar gaat u verder. Dat wil zeggen, het dient allemaal tot niks. Het is getheoretiseerd geneuzel. Heb je dat nu ook als je s'avonds Nationaal zit te kijken of hoe die programma's maar heten? Dan staat de ene journalist de andere te interviewen met vragen die voorgekookt zijn. Dat is heel duidelijk, want tegelijkertijd wordt er van achter alles geprojecteerd. Dat kan alleen als ze dat van tevoren bedacht hebben. En die voeren daar een act, een toneelspelletje op. En dan moet de journalist zeggen wat hij ervan vindt. Ik denk dat het een grote overschatting is van de capaciteiten van de journalist. Die wordt niet geacht te vertellen wat hij vindt. Die wordt alleen geacht te vertellen wat hij ziet en wat hij hoort. En dat is het dan. En hij moet zijn eigen mening thuis laten. Hij moet objectief zijn. Maar ja, ik vind het zo leuk, zo'n spelletje dat die lui dan doen. En dan moet ik altijd bij grijnzen. Jongens, wat weten we het allemaal weer zo goed? Enzovoort, over de toestand in de wereld. Maar het is getheoretiseerd. Het houdt de mensen bezig, maar het dient tot niks. Nou ja, het is net als met de krant. Je kan er die advertenties op afdrukken op de achterkant. Iemand zei dat het andersom was, maar doe maar. Je moet nou helemaal die programma's hebben om je reclame te kunnen uitzenden. Vandaar dat je televisie aanzet, krijg je reclame. Volgende zender reclame, volgende zender reclame, enzovoorts. En je probeert dat te ontwijken. Toch onderweg, en maar sappen, enzovoorts. Om er tussendoor te komen, tussen die herrie waar je allemaal niks van hebt. En waar ze je vertellen welke producten je dan toch in ieder geval niet moet kopen, omdat je gegarandeerd te veel betaalt, omdat je dan ook nog moet betalen voor die televisiereclame. Hebben die ook? Nou ja, wat een gedoe allemaal, wat een getop. Maar men weet niet waar het over gaat, niet echt. Het is de waan van de dag. Zie je? Dus getheoretiseerd. Nou ja. En wat zegt de Heer dus? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Voor iemand kan je ook gewoon invullen gij. Of met een andere uitspraak jij. Tenzij dat je wederom geboren wordt. Dan kan je het koninkrijk gods niet zien. En of er dan een leraar komt van God of zo. Of misschien de Messias zelf, hoogst persoonlijk. Je gaat er niks aan hebben, want je gaat het koninkrijk van die Messias niet binnen. Je zult het niet zien. Je zult het niet beleven, voor die tijd ben je weg. Want niet alleen hebben wij in het Oude Testament talloze profetieën. Ook dit is een understatement. Talloze profetieën over de komst van het Messiaanse Rijk, om zo te zeggen. Dat van de zoon van David. Dat van het zaad van David. Dat koninkrijk van Adam, zal ik maar zeggen. Van de zoon des mensen. Of hoe je het maar noemen moet. Dat zal wel komen. Zulke profetieën hebben we vele, maar we hebben er ook vele waar dan iets boven staat als oordeel over diverse volkeren. Oordeel over Egypte, oordeel over Edom, oordeel over Moab, oordeel over Ammon, oordeel over Jeruzalem, oordeel over Israël. Oordeel over Jeruzalem, oordeel over Samaria en wat het maar was allemaal. Die zijn er ook. Profetieën die ook nog nooit vervuld zijn, waarin staat dat het hele land verwoest zou worden en verbrand. Dus Nicodemus, het wordt langzamerhand gevaarlijk. Want als de Messias komt, ben jij weg. Dat is wat beschreven wordt. Je moet wederom geboren worden. En anders betekent dit allemaal niks. Allemaal geneuzel, allemaal getheoretiseerd. En hoe het dan heet, daar staat, hij kan het koninkrijk gods niet zien. Zien, en ik heb het gewoon over Nederlands nu hoor, niet, ja, Grieks, Hebreeuws, prima. Maar zien heeft van oudsher de betekenis van deel hebben aan. Als je iets niet ziet, heb je er geen deel aan. Maar als je iets ziet, ben je ermee verbonden. Zien is een synoniem voor kennen. Namelijk voor gemeenschap hebben met. deel hebben aan, communiceren met, enzovoorts. Dat is zin. En daarom staat er in de Bijbel, de Heere zal zien. We hebben er toen maar van gemaakt, de Heere zal voorzien. Maar het is hetzelfde. Dat wil zeggen, verbonden zijn met, dat is zin. Daarom zeggen we tegen de fietsenmaker, wilt u hier even naar kijken? Bij wijze van spreken dan, hè. En fietsen vind ik altijd leuk, dus dan, vooruit maar weer, kom ik nooit meer vanaf. We zeggen tegen de fietsen, wilt u hier even naar kijken? Je kan het ook tegen de dokter zeggen, maar die ziet al zoveel patiënten. Dat is zijn jargon. Ik heb iemand gekend die zei, ik zie een paar honderd, ik weet niet meer wat hij zei, een paar honderd patiënten per dag. De man is dan ook gevlucht. Uit Zuid-Afrika. En woont tegenwoordig in Wales, geloof ik. Daar zit hij nog steeds patiënten. Maar vooruit maar weer. Maar niet meer zoveel op een dag, dat is niet vol te houden. Maar het heet patiënten zien. Zie? En het is betrokken worden in problematiek, deel hebben aan, enzovoorts. En het koninkrijk zien wil niet zeggen daarnaar kijken, maar wil zeggen deel hebben eraan, erin betrokken zijn op een of andere wijze. En in de tweede instantie heet het dus ook niet koninkrijk zien, maar heet het koninkrijk ingaan. Een paar versen verderop. Zodat u niet denkt dat het twee verschillende dingen zijn, het is één en hetzelfde. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus, die zegt dan, hoe kan een mens geboren worden terwijl hij al oud is? Kan hij ook nog een keer, andermaal, in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Dus de man zei iets van, was dat nou weer? Aan elkaar geschreven, weet u wel. Was dat nou weer de wedergeboorte? Hoezo? Nooit van gehoord? Wat is dat? Kan toch niet? En dan zegt hij, ja, let op. Voorwaar, voorwaar. Dat is hetzelfde als let op. Wis en waarachtig betekent het. Voorwaar, voorwaar. Er staat amen, amen. Voor de kruiswoordpuzzelaars onder u. Niet het slotwoord. Maar een woord aan het begin van de zin en dat tweemaal. Voorwaar, voorwaar. Zeg ik u, amen, amen, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, dat is dus wedergeboorte. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Niet met de nadruk op ingaan. Want het is hetzelfde als zien en niet wat anders. Hij moet wedergeboren worden uit geestelijk water. Want water en geest is een prachtig voorbeeld van een hendiadys, waarbij twee zelfstandige naamwoorden, in dit geval althans twee zelfstandige naamwoorden, aan elkaar gekoppeld worden door het woordje en, waarbij het tweede zelfstandige naamwoord de functie heeft van sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Fijn dat u de lagere school hebt afgemaakt, dan weet u wat ik nu gezegd heb. Het wordt dus, men moet wedergeboren worden uit geestelijk, sterk, bij voornaamwoord, geestelijk water. Met de klemtoon op geestelijk. Hendiadys heet zo'n stijlfiguur. Men moet geboren worden uit geestelijk water. Alleen een heleboel tegelijk. Want dat geestelijke water blijkt daarna te heten gewoon geest. In vers 8 namelijk. Nee, vers 6 al, hè. Maar daarna in vers 8. Dus niet water, maar geest. En geestelijk water krijgt dus inderdaad de klemtoon op. Geestelijk, want het punt is dat het water van de natuurlijke geboorte Het water waaruit de mens van nature geboren wordt, het vruchtwater heet zoiets, dat water een type is, een beeld is van de geest waaruit men geboren zou worden in tweede instantie. Dat heet wedergeboorte. Dus in het rijtje typen van de Heilige Geest zou je ook moeten opnemen het vruchtwater. Ja. Nee, dat ik dat zo zeg is omdat ik ergens in de kast een boekje heb staan, dat heet zo Symbols of the Holy Spirit of zoiets. Hè? Typen, beelden van de Heilige Geest. Maar of vruchtwater erin staat, dat waag ik te betwijfelen. Bovendien, de baptisten hebben ervan gemaakt, of dat is niet om lelijk te doen, maar dat is gewoon een feit. De baptisten hebben hiervan gemaakt dat dit water staat voor het water van de doop. Door onderdompeling namelijk. Zo van, ja, je moet wel wedergeboren worden uit geest, maar je moet ook gedoopt worden in water, want je moet geboren worden uit water en geest. Dat is serieus. Dat staat in de boeken, zal ik maar zeggen, zo. Maar dat is een misverstand, hè. Het punt is dat de natuurlijke geboorte sowieso, met al wat er omheen hangt, om zo te zeggen, uitdrukking geeft aan wedergeboorte. En daar moet ik het maar bij laten, denk ik. Maar het punt is, men zou wedergeboren worden, en dat is wat het is. Dat wil zeggen, je komt er niet, zoals al die religies beweren, je komt er niet door maar goed je best te doen en je goede bedoelingen te tonen en iedereen het zijne te geven. En wat moest je ook nog maar weer? Door netjes te leven en het goede te zoeken en vrede te promoten en wat het maar was. Goed je best te doen. Je kunt niet door werken deel krijgen aan die messiaanse zegeningen. Nee, ook niet door de wet die dan het een en ander voorschrijft en zegt, doe dit en gij zult leven. Want dat staat er wel, maar er staat ook dat niemand dat kan. En daarom staat er, daarom zou er uit de werken der wet niemand rechtvaardig worden voor God. Dat is Romeinen 5, meen ik. Volstrekt onmogelijk. Je hebt daar niks aan. Je moet wedergeboren worden. En hoe dat moet, nou ja, dat weet u, want ik neem aan toch dat u het schriftgedeelte goed kent, gemakshalve. Dat staat natuurlijk in vers 16, hè. Geloof namelijk. Want als je door geloof behouden wordt, zalig wordt, eeuwig leven ontvangt, vers 16... ja, dan betekent het dus dat je door geloof wordt wedergeboren. En zo min als dat je iets aan je eigen natuurlijke geboorte hebt bijgedragen. Hoewel, voor sommigen staat dat ter discussie, mevrouw. Maar zoals je voor je aan je natuurlijke geboorte niets hebt bijgedragen, zo kun je ook niks bijdragen aan je wedergeboorte. Vandaar dat Petrus later zegt, God heeft ons wedergeboren. Tot een levende hoop. Enzovoort. Hè? Het is Gods werk. En het heet in Johannes 1 trouwens al, dat je moet geboren worden uit God. En niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God. Dat wil zeggen, je kunt er zelf niks aan bijdragen, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. En dan doet God zijn werk. En die voorwaarde is geloof. En het probleem van geloof is dat het impopulair is, want officieel wordt geleerd dat je niks mag geloven. Je moet eerst wat bewezen worden enzovoort. Want autoriteit die gewoon meedeelt en zegt zo is het, dat bestaat niet meer. Ik had laatst nog iemand bij me, hoe ja, dat er kwam weet ik ook niet. En die was wel geïnteresseerd en toen zei ik, nou kijk, dit is een C en dat is een E en dat is een G. En toen, ja, dan moet je dan allemaal toch maar weten. Zeg ik, ja, maar vertel ik je nou net toch? Was de persoon in kwestie ontgaan. Maar met autoriteit zeg je, nou ja, dat is de C, dat is de E, dat is de G. Ik weet niet wat ze gewild hadden. Gekleurde stickers? Weet ik het. Ja, wat het maar moest wezen. Maar dan vertel je wat. En dan zeg je, ja, dan moet je dan maar, ja. Wat had je gedacht? Dat je een beetje snel midden in de nacht wakker wordt en dan ineens zegt, hé, ik weet ineens hoe die toets heet en wat voor een noot dat is en zo. Dat is toch dwaasheid? Dan moet je gewoon accepteren, iemand zegt je dat. En daarom moesten wij de tafels van 1 tot en met 10 uit het hoofd leren. Moeten we tegenwoordig nog op school? Of? Ja? Je ontkomt er natuurlijk toch niet aan, maar... Soms heb ik zo'n juffrouw achter de kassa, die weet het volgens mij ook niet, hoor. Ja? Maar toch maar weer. Ja, gezag moet je erkennen. Geloof veronderstelt autoriteit. Ik roep het al jaren, dat staat gewoon in je woordenboek. Geloof is het aanvaarden van het medegedeelde. Het vertrouwen op, maar dat is dan ook hetzelfde woord in bijna alle talen, geloven en vertrouwen. Het is vertrouwen in hetgeen medegedeeld is. Nou ja, dat valt niet meer mee natuurlijk, want van de week hadden we iets wat medegedeeld werd door de Bild. En ik ben van mening dat wat de Bild ons meedeelt ongeveer hetzelfde is als wat Den Haag ons meedeelt. Namelijk is volstrekt onbetrouwbaar. Maar toen maar. Waar kun je nog van op aan tegenwoordig? Nou ja, van dit. Van het woord van God. Dat is het enige wat je overhoudt. En soms ben ik geneigd te zeggen, vrij na de prediker, daarom heeft God het al zo gemaakt. Dat er niks betrouwbaar is, maar dat er maar één ding is wat altijd blijft bestaan. Dat woord van God namelijk. Want zo is het dan toch eigenlijk. En alle andere gaat voorbij. Ook die zogenaamde menselijke wetenschap en al wat de mens heeft uitgedacht enzovoorts. Nou ja. Het dient tot niks, zegt de Heer. Je moet wederom geboren worden om het koninkrijk God te zien. Kortom, je moet wedergeboren worden, namelijk uit geestelijk water, symboliek. Om het koninkrijk God te kunnen ingaan. En meer wordt er nog niet gezegd. Het is het ingaan in het koninkrijk. Het deel krijgen aan. En wat dat is, nou ja, u weet, er zijn heel wat mensen die in onze tegenwoordige tijd het koninkrijk der Nederlanden binnengaan. Dat is een goede, ja, hoe dat komt, dat is makkelijk uit te leggen. Je kan vrij in en uit lopen. Toch? Ja. Dus zo gaat dat. Nou ja, ik moet het er verder niet over hebben natuurlijk. Maar, hè? Zal ik u eens wat vertellen? 11 september. Dat weet u toch nog, hè? 11 september. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komen ze eigenlijk bij die datum? Behalve dan dat het natuurlijk wel aardig uitkwam met de lijndiensten in de tijd van die vliegtuigen enzovoorts. Maar het was 12 september. Die ene dag schenk ik u. Het was 12 september 1683. Dat de Turken zijn de, niet Turken, ja, tuurlijk waren het Turken, tuurlijk waren het Turken, maar het waren de muzelmannen, de moslims. Het was 12 oktober officieel, 1683, dat de moslims definitief verslagen, nou definitief was het niet helemaal, maar in ieder geval verslagen werden teruggedreven van hun beleg om Wenen. Dat van de Habsburgers, dat van de belangrijkste machtshebbers in Europa. Dat Wenen, 1683, dat is niet zo lang geleden. Nee, ook in de Europese geschiedenis niet. Dat is niet zo heel lang geleden. 1683. Toen bestond de islam bestond toen al 1000 jaar. Iets langer, geloof ik. Precies weet ik dat niet, die jaartallen. En al die tijd hebben ze geprobeerd eerst langs de westkant, zuidwestkant Europa binnen te dringen via Spanje en Frankrijk. Waar ze verslagen zijn door bij Tours en Poitiers. Door de Karel, Martel, de hamer zeg maar. Hè? Nee, Martel. In het Engels heet zoiets een mallet. En dat is weer hetzelfde als die dingen waarmee ik op die vibrafoon sla. Martel, mallet, een hamertje. Van den Steen, voor onze familie dan. Van den Steen, een mallet. Karel Martel, de hamer, die ze uit Frankrijk terugdreef naar het zuiden. Het heeft nog geduurd tot 1492, inderdaad van Columbus. In dat jaar, 1492, dat ze uit Spanje verdreven zijn. Hebben we dat nog eeuwenlang. En toen kwamen ze langs de andere kant. En zijn ze uiteindelijk, het zag er heel slecht uit, maar door wat verzamelde inspanningen en door de steun van Polen was het geloof ik, die naam van de koning kan ik niet onthouden, maar enzovoort. Toen werden de Turken dan toch teruggedreven van Wenen en zo werd Europa alsnog gered. Maar onze politici van vandaag zijn dat allemaal vergeten hoor. Willen dat niet weten. Die denken dat de tijden veranderd zijn. Nou, de tijden zijn zodanig veranderd dat tegenwoordig niemand ze tegenhoudt. Toch? Sterker nog, er zijn er zelfs die ze met genoegen binnenhalen. En zo veranderen tijden toch, maar het verandert niet. Het is altijd de opzet geweest van de islam om het christelijke Europa te veroveren. En dat gaat nog gewoon zo door. Zie. Nou ja, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Maar soms, ja, het ligt toch wel erg bovenop, moet ik u zeggen. Maar ik moet terug naar dat koninkrijk. En men zou het koninkrijk binnen gaan. Maar je komt het koninkrijk niet binnen. Niet dit koninkrijk waarover hier gesproken wordt. Dat kan zomaar niet. Het koninkrijk trouwens wordt beschreven, is weinig bekend, maar het koninkrijk wordt beschreven in Openbaring 21 en 22. Het koninkrijk, uitgebeeld in de stad, want de stad is een koninkrijk en een koninkrijk is een stad. En een koninkrijk is een stad omdat een stad verdedigingswerken heeft. Anders is het geen stad, is het namelijk een dorp. Heb je dat nog? Een koninkrijk, dat is zo'n ding met een muur eromheen en een gracht en een wal en dat soort dingen. Verdedigd. En zo wordt het ook beschreven in Openbaring 21 en 22. Met de muur en de poorten. En er wordt ook gezegd wie erin zijn en vooral ook wie er buiten zijn. En er niet in komen. Heb je dat nog? Dat is dat koning, dat is het Messiaanse Rijk dat uit de hemel zal nederdalen naar de aarde, dat nu in de hemel is. Als het ergens is, is het daar. Toch? Prima, daar is het. En het zal in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, op aarde nederdalen. Symboliek, het is een visioen, het is een symboliek. Zal het koninkrijk zal op aarde, nee, niet na de jongste dag. In de dagen van de wederkomst van Christus zal het nederdalen naar het koninkrijk. Als de koning zelf zal nederdalen, zoals de Bijbel beschrijft. Het is groot misverstand over het visioen, maar ik doe mijn best. Hè. Het zal op aarde nederdalen, maar niet iedereen komt daarin. Je moet namelijk wedergeboren zijn om erin te kunnen, om erin te mogen. Kortom, wedergeboorte is ongeveer hetzelfde als door de poort het koninkrijk binnengaan. Zo wordt het beschreven. En de prediking is dus de prediking om te geloven in wat God gezegd heeft. En daarmee in het werk dat God gedaan heeft of heeft laten doen, als u dat liever hebt. Dat kan ook. Maakt niet uit, het is hetzelfde. Geloof in, populairder dan gezegd, het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Geloof in God en geloof in Christus. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Johannes 14, vers 1, hè, zegt de Heer. Dat is waar het over gaat. En op grond van geloof wordt men wedergeboren. En dat betekent dat men nieuw leven ontvangt, namelijk eeuwig leven. Opdat een ieder die in hem gelooft, vers 16, niet verderven. Dat is de uitgebreide vorm van sterven. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En inmiddels heb ik het woord erven dus ook al geïmpliceerd. Hè? Niet verderven. Wel erf je, bij verderf erf je dus niet. Hè? Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Heb je dat? Sterven ruimt daar natuurlijk ook op. Het is dezelfde, omdat dezelfde lettercombinatie daarin zit, maar we hebben het daar nog wel over. Men moet wedergeboren worden. Uit de geest namelijk. Uit God heet het in hoofdstuk 1 en God is geest. En ook in hoofdstuk 1 staat wie er wedergeboren worden. Want het staat niet alleen hier in Johannes 3 vers 16. Maar het staat natuurlijk ook in Johannes 1 vers vanaf vers 10 lees ik hem dan toch maar. Hij was in de wereld. Of het licht, het woord, was in de wereld en de wereld is door hem, door wel het woord, gemaakt. En de wereld heeft hem of het woord niet gekend. Het is of hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat slaat specifiek op Israël. Eerst de wereld en daarna specifiek Israël. De Heer kwam, het woord van God is vervuld geworden op een of andere wijze. Het is gepredikt geworden, de mensheid, inclusief Israël, heeft dat woord niet willen aanvaarden. Maar staat er, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Sprekend vanuit oud-testamentische tijd, overigens, zoveel hem in het Oude Testament dat woord hebben aangenomen, heeft hij het recht gegeven om, als zover is, kind van God te worden, wedergeboren te worden. Welke namelijk niet uit de bloed, nog uit de wilde vlees, nog uit de wilde mans, maar uit God geboren zijn. En daarmee wordt gezegd dat het gebeurt op grond van geloof. Aannemen, vers 12, is hetzelfde als geloven, nog steeds in vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven. Geloven is dus aannemen en aannemen is geloven. Dat staat ook in je goede woordenboek, dus daar is niks bijzonders aan. En op die grond word je wedergeboren, maar dat is een werk dat God doet. Iemand zei ooit, dat is historisch, die zei, ja, maar wedergeboorte, ja, dat kennen we eigenlijk in onze kerk niet zo. Want ja, het woord komt ook maar een keer of vier, vijf voor en alleen nog in het Nieuwe Testament. We hadden er toch werk van gemaakt, denk ik. En het werd de aanleiding voor die brochures die ik in de tijd geschreven heb over wedergeboorte. Maar dat is echt al heel lang terug. Maar men zegt, ja, dat kennen wij eigenlijk niet zo. Dan zeg ik, ja, dat klopt, dat woord is men ook een beetje kwijtgeraakt. Maar kijk, als je uit de geest geboren, uit God geboren wordt, uit de geest geboren wordt, vers 3, dan ben je geest. Want zo heet dat in Johannes 3, vers 6, want daar waren we gebleven. Hetgeen uit vlees geboren is, is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dus wedergeboren is, is geest. Dus wat krijg je als je wedergeboren wordt? Populair gezegd. is de populaire variant, maar bijbels. Wat krijg je als je wedergeboren wordt? Geest. Hebt gij de geest ontvangen toen gij tot geloof kwaamt? Of zo, hoe staat het ook alweer in Handelingen? Wat was het? 20, 19? 19 geloof ik. Hebt gij de geest ontvangen? En het antwoord is, daar hebben we nog nooit van gehoord. Met andere woorden, ja, ze hebben die geest wel ontvangen, maar ze hadden er nooit van gehoord. Toen zei iemand, maar dat is vreemd. Toen zeg ik, nou, er lopen de legio rond vandaag die precies hetzelfde in dezelfde positie zich bevinden. Als je zou vragen, heb je de geest ontvangen? Dan blijkt dat ze dat niet weten. Zijn ze gelovig? Jawel. Maar hebben ze de geest ontvangen? En het Bijbelse antwoord is, als je gelovige bent, heb je die geest ontvangen. Maar of je dat ook weet, waarom je dat niet zou weten? Nou, omdat je bijvoorbeeld bent geïnfiltreerd met, ik probeer een net woord te vinden, met een leer waarin de hele betekenis van het begrip geest of heilige geest is weggeredeneerd. Zodat je niet eens meer kunt begrijpen wat dat is. De heilige geest ontvangen. Om maar eens wat te noemen. Maar heus, als je wedergeboren wordt, wat wordt er dan geboren? Wordt geboren uit geest, wat wordt er dan geboren? Geest. Met andere woorden, sinds je wedergeboren bent, heb je dus die geest ontvangen. Waarna een eenvoudige zoektocht leidt tot de conclusie dat geest leven is. En dat heilige geest dus heilig leven is. En waar leven geboren wordt, heb je het ontvangen inderdaad door geboorte, namelijk door heilige geest. Dat wil zeggen door wedergeboorte. Moeilijker mag je niet zijn hoor. En Paul en Petrus in Handelingen 2 geeft antwoord op de vraag, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En hij zegt, nou ja, dan bekeert u en gij zult die geest ontvangen. Dat is wat de Heer doet, die geeft die geest aan en ieder die tot hem komt, die gelooft. Enzovoorts. En langs die weg gaat men dus het koninkrijk binnen. Want daarna is alleen nog, even een stap opzij, dan volg ik een andere lijn. Daarna is alleen nog de vraag, hoe is het met het koninkrijk? Is het nou al gekomen of niet? En dan wordt het moeilijk om daar ja of nee op te zeggen, maar als ik de vraag naar anders stel, is het makkelijk. De vraag zou kunnen zijn, is het koninkrijk al aangebroken? En als die nog te moeilijk is, dan is de vraag, is die koning al gekroond? Want als je een gekroonde koning hebt, heb je een koninkrijk. En het antwoord is ja, hij is gekroond. Langs de weg van wedergeboorte. Door zijn opstanding uit de dood, door zijn zalving met de Heilige Geest, want zo heet dat. En dat is gebeurd in zijn opstanding, Romeinen 1, vers 4. Nog in de aanhef van de allereerste Nieuwtestamentische brief. Die krachtelijk gesteld is, vertaald met bewezen is, maar dat staat er echt niet hoor. Want orizo is stellen, aanstellen. De bestemming bepalen, letterlijk. Orizo, het einde, einder, horizon. Het einde, het doel vastleggen. Die krachtelijk gesteld is tot zoon van God door de geest der heiligmaking, door de opstanding uit de doden. En elders, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En nog elders, nog weer ergens anders. God heeft zijn koning gesteld over Sion, de berg zijner heiligheid. Met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is gebeurd bij de opstanding uit de dood, volgens Handelingen 13. En zo verder. Tot wedergeboorte. Heb je dat nog? Ja, en geïllustreerd in de doop van de Heer Jezus, want we hadden het even over de doop. Doop in water is wel degelijk, onder andere, want er zijn meer dingen over te zeggen, maar het is een uitbeelding van dood en opstanding. En toen de Heer Jezus zelf gedoopt was, waarmee meteen gezegd is waarom dat moest. Het is een beeld van zijn eigen dood en opstanding. En toen dat gebeurd was en hij terstond opgeklommen is uit het water, want zo staat het, hè? Prachtig vind ik dat, hè? En Jezus terstond opgeklommen zijn uit het water enzovoort. En toen kwam er die stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. En toen daalde die duif op hem neer, dat wil zeggen de geest in de gedaante van een duif. Maar het is de duif die de uitbeelding gaf van hoe de geest op de Heer zou nederdalen nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan definitief. En ik kan het rustig zo zeggen, want het staat zwart op wit in Handelingen 2. God heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus Christus als eerste van alle vlees uit Joël 3. En de Heer Jezus Christus geeft die geest aan een ieder die zich tot hem bekeert, dan wel in hem gelooft. En wanneer krijg je die geest? Nou ja, wat dacht u? Als je wedergeboren wordt, want dat is hetzelfde. En dat is wat besproken wordt. En zodra dat gebeurd is, heb je deel aan dit koninkrijk. Maar dat is maar, zei ik net al geloof ik, dit is maar één manier om het te zeggen. Want waar je dan deel aan krijgt, is aan een nieuw verbond. Ja, daar wordt ook uitgebreid over gedelibereerd, gediscussieerd, slaat ook allemaal nergens op, over de vraag of wij wel onder het nieuwe verbond leven, omdat het nieuwe verbond toch aan Israël beloofd is en wij zijn niet Israël. En dat vind ik allemaal, dit is mensen liever thuis. Ik word er zo moe van altijd. Hoezo aan Israël beloofd? Ja, aan Israël. Hoezo niet aan iemand anders beloofd dan? Exclusief aan Israël beloofd? Met uitsluiting van alle anderen? Nee. Dat is één. En het andere is, en wij zijn toch niet Israël. Oh nee, waarom niet? Hoe weet u dat? Nee, zowel letterlijk als overdrachtelijk bedoel ik, hè? Hoezo zijn wij niet Israël? Zo'n hele discussie slaat gewoon nergens op. Bovendien, heb je nu de Bijbel dicht? Inmiddels. Gaat daar niet meer over dan. Wat je in de Bijbel leest, is dat Christus in zijn opstanding, let op, daar ben je zo mee klaar. Dat Christus in zijn opstanding geworden is tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat een ieder die in hem gelooft deel heeft aan hem en aan zijn leven en aan zijn zegeningen, en dat ook wij, wie wij ook zijn, deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En Christus is de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Hoezo hebben wij daar geen deel aan? Wat betekenen die woorden dan wel? Dat is goed geantwoord. Helemaal niks, dus dan. Theorie allemaal. We hebben deel gekregen aan Christus en aan al zijn zegeningen. We zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn één plant met hem geworden. En hoe dat allemaal heten mag, hè? In zijn leven is in ons en zijn bloed is in ons en zijn bloed reinigt ons. Ook vandaag zal ik maar zeggen, toch? En we zijn het voorwerp van het werk, tegenwoordige werk van Christus, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dus dat staat helemaal verder niet ter discussie. En als hij met eer en heerlijkheid gekroond is en tot koning gesteld is. Nee, niet als koning erkend door de mensen, maar dat is het punt niet. Dat is democratie, maar dat is niet het Bijbelse beginsel. Het Bijbelse beginsel gaat uit van de macht van bovenaf. God heeft hem aangesteld tot koning. En wij erkennen hem als zodanig. Vandaar dat ik het toch erg link vind om het hoge priesterschap van Christus te ontkennen. En er zijn er die dat doen. Omdat je maar één stap verder bent en je erkent hem ook niet als de koning, dan heb je dus heel Christus als de Christus ontkend. Toch? Dan heb je hem al zijn hoedanigheden afgenomen. Lijkt mij toch tamelijk godslasterlijk te zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, hij is van Gods wegen aangesteld. Dat wil zeggen, dat koninkrijk is inderdaad aangebroken in de zin van dat koninkrijk bestaat. En het hele punt is, het koninkrijk komt weliswaar niet met uiterlijk gelaat. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Nu nog niet. Maar dat zal wel nog een keer komen. En als het dan niet hier komt, en wij gaan erin, dan gaan wij dus naar daar, waar het koninkrijk wel is. En daarom heet het dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En volgens sommigen in de hemelse gewesten. Maar ja, dat is al een moderne dwaling, ontleend aan de Bijbelvertalingen. Nou, in Nederlands althans, aan de NBG van 1951 heet dat, geloof ik. De hemelse gewesten. Maar die dingen bestaan niet hoor, hemelse gewesten. Het hemelse. De hemelse dingen. Maar kortom, gewoon de hemel. Daar is Christus, daar is het koninkrijk en daar zijn wij. Dat is onze plaats. En daarom zouden wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Colossens 3, ontleend aan Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En ook Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die zouden wij zoeken. Die troon der genade in de hemel. Dat is inderdaad Hebreeën, ja. Hebreeën 4, de laatste verse. De troon der genade. Of de heerschappij der genade. Maar dan is het Romeinen 6 al. Nou, Romeinen 5 eigenlijk al. De heerschappij van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus die van de borg en middelaar van dat nieuwe verbond. Dat is aangebroken. En het wordt hier samengevat in die ene term koninkrijk. Heb je dat? Koninkrijk Gods heet het. Waarom ook niet? Koninkrijk zou ook volstaan hebben, denk ik. En koninkrijk Gods wil zeggen dat God erover gaat en dat op zijn autoriteit dat koninkrijk beloofd is. Dat wil zeggen, hij heeft het beloofd en hij zou het ook tot stand brengen. En niet wij, dat is wat het betekent. En daarom kan het ook heel goed heten koninkrijk der hemelen, omdat het koninkrijk zijn oorsprong vindt in de hemel. En oorspronkelijk ook slechts in de hemel is. En vanuit de hemel naar de aarde zal nederdalen. En dat blijft dan koninkrijk der hemelen. Maar het is hetzelfde als koninkrijk Gods. Het is ook hetzelfde als het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk namelijk van de Messias. En in de praktijk, vanwege de personele eenheid heet dat. Dat is een technische en juridische term. Vanwege de personele eenheid is het ook het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Dat heet toch personele eenheid? Die van de keizer van Oostenrijk, die ook koning van Hongarije is, was. U weet wel die getrouwd was met Sissi, die koning, die keizer zal ik maar zeggen. En een paar van zijn voorvaderen en nog wat nakomelingen. Keizer Frans Jozef. Keizer van Oostenrijk, maar koning van Hongarije. Personele eenheid. In Nederland hadden we trouwens de koning der Nederlanden, die tegelijkertijd was groothertog van Luxemburg. En dat waren toch heus twee verschillende landen, niet hetzelfde. Alleen er stond een en dezelfde figuur aan het hoofd. Kwam bij elkaar. En zo is het met het koninkrijk van de zoon des mensen en het koninkrijk van de zoon van God. Het zijn twee lijnen, maar ze komen bij elkaar in één en dezelfde persoon. Vandaar dat ze iets heet personele eenheid. Hebben jullie dat nog? En dan heb je tegelijkertijd ook daarin besloten het koninkrijk van David uiteraard. En het huis van David, omdat David nou eenmaal de erfgenaam was van de mens Adam. En de lijn van erfgenamen, we hebben het nou weer over erven al. Lijn van erfgenamen begint namelijk bij Adam en loopt dan inderdaad tot op de zoon van Adam, zijn de Christus. Maar die lijn loopt inderdaad onder andere via Noach en Abraham en David. Heb je toch, hè? Dat koninkrijk, dat nieuwe verbond. Maar het samenvattend, het gaat over alle beloften die God van oudsher gedaan heeft, die gestalte krijgen, dat wil zeggen die vlees worden, want het zit nou toch in Johannes, in Johannes 1. Zal al die beloften die vlees worden in de opstanding van Christus, daar worden die beloften in vervuld. En het wordt samengevat hier in die ene term, koninkrijk. En men krijgt er deel aan door wedergeboorte. Die men niet zelf kan bewerkstelligen, maar waaraan men deel krijgt door geloof. Dat wil zeggen, men komt tot God in geloof, men onderwerpt zich aan het gezag, de autoriteit van God en zijn woord en dus zijn werk. En men krijgt deel aan zijn werk. Hij geeft ons namelijk zijn geest, dan wel zijn leven. En daarmee gaan we het koninkrijk binnen. Voor u die geloof betreft, u bent dus dat koninkrijk al binnengegaan. U leeft daarin. Heb je dat nog? En dat men zou bidden uw koninkrijk komen, dat is geredeneerd vanuit het aardse standpunt. Dat het koninkrijk uit de hemel zou komen naar de aarde. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ik kom er nou maar niet op terug. Maar wij leven daar al in. Het is trouwens ook wel enigszins vermakelijk, als, dat is niet het goede woord, maar om te zien hoe men omgaat met die profetieën, met het visioen uit Openbaring 21 en 22 over het nieuwe Jeruzalem. Want aan de ene kant wordt dikwijls geleerd dat het een geprefabriceerde stad betreft die in de toekomst, na de jongste dag, uit de hemel zal nederdalen op de aarde. Dat heb ik altijd een vreemd verhaal gevonden, maar vooruit maar weer. Maar aan de andere kant, er staan heel wat dingen beschreven over dat Jeruzalem die men zonder aarzeling toepast op ons vandaag. En los daarvan, ook dingen die men zonder aarzeling toepast op de hemel. Maar het ook niet is. Of wel, of niet, of wel. Het is het koninkrijk dat tot op heden in de hemel is, dat in de toekomst naar de aarde zal nederdalen, maar waarin wij nu reeds een plaats hebben en waarvan wij burgers zijn. En moeilijker is het niet. Al die discussie daarover slaat allemaal op niks. Zie? Wij zijn dat koninkrijk ingegaan. Of we het ook beërven zullen? Nou, die is iets moeilijker te beantwoorden. Maar die bewaren we voor na de pauze.